Yes. You are good, good. Mm-hmm. You're never gonna let, you're never gonna let me down. Zo'n mooi liedje, hè? You are good, you're good. Deze week, jongen, ik dacht, ik wil wel dood. Wat een rotweek. Bah, echt waar, serieus. Wat zegt die voorganger nou? En die is ook gewoon mens. En ik werd aangevallen, ik werd aangevallen. De duivel had het op me voorzien. Ik weet niet, ik heb in de spiegel gekeken. Ik denk, staat hier een kruis op mijn hoofd? Van shoot, of zo, iets als dat. Ik had gesproken vorige week over afwijzing en over oordeel en over dat soort dingen. En de duivel zei, ik zal je krijgen. Weet je wat ik nodig had? Wat Robert zei, weet je wel. Die, ik stond rond te kijken, ik denk... Het is zo makkelijk om terug te kijken en zeggen van... ja, ik zag op naar de bergen, van waar komt mijn hulp vandaan? Maar als je daar in dat dal zit... als je in het dal zit en je zegt, waar hier? Waar hier? Waar hier? Come on hier. Ik trek het niet meer hier. Je staat als klein kind te janken. Weet je, dat werkt zo niet, hè? Je voelt alleen maar meer ellende. Weet je wat werkt? 'Cause you are good. You're good, always, ik weet de tekst niet meer, kan me niet schelen, maar you are good, you're good, Jesus, 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 I need you, Jezus, come on, simply Jesus, ik weet het allemaal niet meer, wat moet ik doen, zijn er chakras die ik kan doen, zijn er ritmes die ik doe, vergeet ik iets, moet ik het goed doen of doe ik het fout, nee, you are good. You're good. En na vandaag komt er een nieuwe dag. En die is hopelijk veel beter. You are good. Ook vandaag. Good. Ook al voel ik het niet goed. Good. En ik hoorde van een week dat mensen waar ik mee opgegroeid ben, gescheiden zijn. Dus ik, oh heer. Oh heer. En ik kreeg dingetjes op mijn bord deze week. Dat mensen net als ik zeiden, van waar gaat u komen? Ja. En dan zie ik voor mij. You are good. You're good. Glorie. Halleluja. Come on, Jesus. U bent overwinnaar. Zeg, Fijke, doe eens normaal. Dat is toch normaal? Is toch normaal? Dit is wat David deed. Toen de ark de plek kreeg die hem toekwam. Weet je, de ark stond nog niet op de plek. De ark was onderweg naar de juiste plek. En hij danst uit alle macht. En hij zegt, ja, ik kan dan wel koning zijn, maar ik gooi mijn koningsmantel af. Het kan me geen bal schelen wat mijn volk van mij vindt. Het kan me zelfs niks schelen wat mijn vrouw van mij vindt, want die vond daar van alles van. Lees maar na. Maar hij zegt, ik gooi het van me af. Want you are good. You're good. Jongens, come on, weet je, wij hebben in de kerk soms moeite, hè, om uit ons dak te gaan. Weet je, het is geen showtje. Die mensen die hier staan, het is geen showtje. Die zijn jou aan het helpen. Om te leren, om op de momenten, op de dagen dat jij in die put zit, te helpen, om te juichen, om te jubelen en om te zeggen, maar God gaat zijn plaats krijgen. Ook al zit ik vast. Zelfs. Waar zat die ook weer? Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. Zelfs al ga ik door. Wij christenen gaan ook door die dalen heen. Voorgangers zijn gewoon mensen, net als jij en ik, hebben alleen een andere rol. En wij gaan door precies dezelfde dingen heen, dezelfde strijden heen. Dus als jij alleen maar zit te wachten op je voorganger die jou een bemoedigingetje doet, doe jouw connectleider ook een bemoedigingetje, doe jouw teamleider een bemoedigingetje. En zij geven het wel weer door naar boven. En laten we de goede dingen van elkaar ook geven. Als je zegt, ja, maar ik wil jou een bemoediging geven. Ach, ik heb nog een pensioen gehad van ongeveer 2 ton, dus dat mag. Ik bedoel, als je zegt, dat is voor mij geen probleem, voel je vooral vrij. Maar God is goed. En als jij het niet doet, doet hij het wel. Dus laat het nooit een last zijn. Come on, we zijn kerk, amen. Ik ben hier om jou te helpen. God heeft mij geroepen om deze stad op de kop te zetten. Ja? Eerst omspitten. En als het omgespit is, come on, dan gaan we dingen veranderen. En ja, volgende week kun je gewoon brommers kieken in Leef. Serieus, we hebben een brommer... ondernemer hier op het terrein zitten. Dus misschien ga ik hem wel vragen, zet hem eens op het podium hier. Gaan brommers kieken in de kerk. Weet je, onderwijs moet aanschouwelijk zijn. De Heere Jezus liep dwars door het normale dagelijkse leven heen. En hij pakte normale dagelijkse dingen als voorbeelden om te laten zien waar gaat het nou eigenlijk om. Wij zijn een stelletje religieuze rakkers af en toe. Nee, jullie niet, ik. Anders voel je je misschien nog gepikeerd ook. Ik. Maar wij zijn niet geroepen om religieuze rakkers te zijn. Wij zijn geroepen om te overwinnen namens hem. Jezus is het hoofd. En hij zei, mijn lichaam gaat vorm krijgen, dat zijn wij. Hij bestuurt ons. Laten we ons besturen door hem? Of door de religie? De wet. Zo hoort het. Zo hebben we het altijd gedaan. Dit is goed. Nee. Jezus is goed. Hij is mijn hoofd. Zullen we samen dat hoofd uitdragen over deze stad? Voor al die duizenden die eenzaam zijn. Hoofdprobleem in Doetinchem. Eenzaamheid. Voor al die ouderen die zitten te verpieteren. Come on, Heer, geef ons strategieën. Come on, Heer, geef ons liefde. Come on, Heer, laten we alles doen wat in ons vermogen ligt om te laten zien dat u goed bent. Laten we haast maken voor de oudjes. Die gaan eerder naar Jezus. Of ze missen hem. Come on, dat mag toch niet zo zijn? Oké, zullen we bidden samen? De Bijbel zegt, ik wil dat bij iedere samenkomst de mannen met geheven handen bidden. En wij vinden het zo lastig, hè, om te doen wat het woord zegt. Juichen in de kerk, dat hoort niet, dat is niet gepast. En David deed het wel, voordat de kerk klaar was. Omdat hij wist dat God zijn positie innam. Mannen, ga staan. Ik bedoel niet nu, maar mannen, ga staan. Durf je door de week 's ochtends te gaan staan voor je gezin, voor je vrouw, voor je kinderen, voor de kinderen van je buren, voor de kinderen die geen vader hebben, voor de kinderen die een vader hebben die niet capabel genoeg is. Durven wij te gaan staan voor onze stad en zeggen, Heer, come on, ik ga staan in uw naam. Simply Jesus, u bent het antwoord voor deze stad. U bent het antwoord voor deze wereld. En u hebt gezegd, ik heb jullie de sleutels gegeven. Come on, Heer, ik zit vast hier. Come on, hier, sleutels. Amen. Zullen we gaan staan voor onze stad? Zullen we gaan staan voor de opdracht die Jezus ons heeft gegeven? Zullen we gaan staan en zeggen, Heer, come on, sign me up. In uw army. Gaat me iets kosten. Ik moet buikjes kwijt. Ik moet spieren kweken. Geestelijke spieren kweken. Hoe doe je dat? Lees je Bijbel. Bid elke dag. Bid elke... Oh, come on. Lieve Vader God, Heer, dank u wel voor deze momenten. Dank u wel, Heer, dat u mensen hebt gegeven die zo rustig en zo stabiel zijn. Zoals Rian bijvoorbeeld. En van die hyper de pieper poppetjes zoals ik. En dank u dat we samen gewoon de volle breedte mogen vertegenwoordigen. Met alles wat ertussen zit, erom zit. En misschien zijn er nog wel extremere versies van mij. Misschien zijn er nog wel rustigere versies van Rian. Maar Heer, dank u dat u het hele lichaam hebt gemaakt. En dat u van het lichaam houdt. Heer, ik bid u, vul ons met uw liefde. Amen. Amen. Come on. Dit was even een introotje, een toetje. Ik spreek inderdaad vanuit het thema Simply Jesus. Jezus was een rabbi. Jezus was een leraar. Jezus was zo anders. Hij was een profeet. Maar hij was bovenal de zoon van God. Amen. De zoon van de Vader. Hij had het rijk. Hij was de rijkste rijkdom gewend. Daar kwam die, maar hij liet het los om voor ons hier op aarde onze leraar te zijn. En wat kwam hij doen? Hij kwam het koninkrijk der hemelen prediken. Jezus predikte het koninkrijk der hemelen. En het koninkrijk der hemelen brak baan met kracht. De Heere Jezus sprak tegen de wateren en de wateren luisterden. De Heere Jezus sprak tegen het brood en het vermenigvuldigde. De Heere Jezus sprak tegen de vissen en ze zochten goudstukken op en ze brachten het naar de kant. De Heere Jezus had alle macht in de hemel en op aarde. En toen hij wegging, ademde hij over zijn discipelen. En hij zei, jullie zullen dezelfde dingen doen die ik deed en meer. Wij zijn dingen kwijt. We hebben ons laten minimaliseren. En het is leuk om te minimaliseren voor de aarde en voor weet ik veel wat voor CO2. Richt je maar op Jezus, dan komt al die andere dingen goed. Dan ga je die vanzelf doen. Maar de eerste opdracht is, heb de Heer God lief met al wat in u is. En uw naaste als uzelf. Het koninkrijk der hemelen heeft een koning. En de koning is God, schepper van hemel en aarde. De koning is Yahweh. De koning is El Elohim. De koning, wat gebruikt hij nou allemaal voor woorden? Ach, sommige evangelische vinden het leuk als je een paar van dat soort titels doet. dan spreek je zomaar Hebreeuws of zo. Maar weet je, God is niet onder de indruk daarvan. God is meer onder de indruk. Ja, ik zeg niet dat het fout is. Ga gewoon door als je dat lekker vindt. Dat doe ik ook af en toe. Maar weet je, God, ik heb u zo nodig. U bent mijn alles. U bent mijn alles, Heer. U hebt mij gemaakt. U hebt me lief. U hebt deze stad lief. U hebt mijn vrouw lief. U hebt mijn kinderen lief. Heer, ik dank u dat u Nick aan ons toevertrouwd hebt voor dit weekend weer. Heer, ik weet niet waar Azia uithangt, maar zegen ook dat mannetje. Heer, en voor degenen die ze niet kennen. Heer, maakt allemaal niks uit. Laat ze voor zichzelf bidden. Heer, mag ik bid u, verander mij. Verander mij. Verander mij. Open mijn ogen. Er zijn versluieringen voor mijn ogen. De duivel is een rotzak, is een leugenaar. En hij probeert ons voor de gek te houden. Met kleine demoontjes die ons ziek maken. Kleine demoontjes die ons lastig maken. Kleine demoontjes die onze ogen afgericht houden van u. En die grote strategen proberen ons vast te houden. Die proberen ons in strategieën vast te binden. Zodat we niet eens doorhebben dat we gebonden zijn en weggevoerd worden van uw plan. Heer, bevrijd ons. Heer, bevrijd ons. Open onze ogen voor de strijd die er is in de hemelse gewesten. In Jezus' naam. En iedereen zegt, ik wil geopende ogen. Ik wil alles zien wat er maar te zien valt. Die zegt gewoon amen. Amen. Oké, dit was een klein beetje de preek van vorige week. Wij zitten in een koninkrijk en het gaat om de koning. En in het koninkrijk van God is niet het koninkrijk der Nederlanden waar we een koning hebben die lintjes mag knippen. Het koninkrijk der hemelen, daar is de koning, hij bepaalt. En daar is de zoon de erfgenaam. En de koning der koningen, de heer der heerscharen wil gehoorzaamheid. Het komt hem toe. Hij is heilig, apart gezet, als die grote machtige koning. En aan ons is de taak om te doen wat hij zegt, of je het nu snapt of niet. Als een koning een bevel uitvaardigde, dan maakte het niet uit of je het snapte of niet. Doe het maar, anders ging je kop eraf. Dat zijn we in onze cultuur kwijt. En dat is een strategie van de duivel. Mag ik de eerste tekst, Efeze? Efeze 6, vers 10. Houd stand. Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen. 1. Niet strijden, nooit strijden tegen mensen. Maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis. Tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Hier staan tegen de maarschalken, tegen de officieren, tegen de korporaals, tegen de soldaatjes. Het leger van God is georganiseerd. Je hebt grote machten en kleine machten. Ik bad het net al, de kleine demoontjes houden ons bezig. Dat zijn die gastjes met mitrailleurtjes die vervelend in je voeten proberen te schieten. Of in je hoofd. En omdat je wil overleven, kijk je alleen daarna. Maar er zit een macht achter die organiseert. Ik las bij Normandië dat 80% van de mensen hadden ze verwacht dat die doodgeschoten zou worden. Ik weet niet of het helemaal klopt. Kijk naar Robert, onze opperhoofdsoldaat. Nog eventjes. Maar ik hoorde dat degenen die daar beslissingen over maakten, dat die daarvan wakker lagen. Omdat ze wisten dat het allergrootste deel kanonnenvlees was. Waardoor hun vrouwen en hun kinderen eenzaam en alleen achter zouden blijven. Maar ze hebben het gedaan, zodat wij vrij zouden komen. Zij hebben besloten, wij gaan het doen. En die mannen zeiden, come on, we are marching in the light of God. We are marching in the... Het is oorlog. Het is geestelijk oorlog. Wij zitten soms ook in ons mooie zondagse pakje hier. Maar het is oorlog. Het is oorlog in de geestelijke wereld. En de duivel heeft een schietschijf op je hoofd. Hij haat jou. De duivel haat jou. Omdat je lijkt op de koning der koningen. Op de Heer der Heerscharen. Omdat jij het lichaam van Christus bent. Omdat jij de hoop van deze wereld bent. En daarom zegt hij, als ik jou te pakken krijg. Waar ik je maar te pakken krijg. En als het ergens pijn doet, moeten wij zeggen. You're never gonna... You're never gonna let me down. En kom ik om. Maar we gaan de eindoverwinning behalen. Want Jezus heeft overwonnen. Het draait niet om mij. Het draait om het lichaam. Het draait om deze wereld. Het draait om het plan van God. Yes? Geestelijke oorlogsvoering. Wat doet die duivel? Let goed op. Een van de namen van die overheden, wereldbeersers, machten en deze duisternis heet eigenlijk, als je het even vrij vertaalt in het Nederlands, architect van de cultuur. De duivel heeft een officier die zich bezighoudt met de architectuur van onze cultuur. En wat wil hij? Hij wil onze cultuur zo veranderen dat wij over een aantal zaken niet eens meer nadenken. Omdat onze cultuur dat doet. Dat heet de geest van deze wereld. En dan zeggen wij heel vroom, de geest van deze wereld is in de kerk. En iedereen zegt amen, er is geen idee waar het over gaat. Maar het klinkt zo geestelijk. Hè? En het is ook waar, want wij kijken om ons heen. En wij zitten in dezelfde sores als waar deze wereld in zit. Maar de oplossing is simply Jesus. Als wij doen wat hij zegt in zijn woord, doet hij wat hij belooft in zijn woord. Het hele Oude Testament laat God zien dat hij een genadige God is. En God zegt, als mijn volk zich vernedert, als mijn volk zich verootmoedigt voor mij, dan ga ik hun genezen. Dan ga ik hun steden op laten bouwen. Dan ga ik hen noemen, ons noemen, de opbouwers van straten, de opbouwers van steden. Come on! Maar niet geestelijk, religieus wauwelen met elkaar, maar gaan staan als een leger en zeggen, we gaan pijlen vangen. We gaan klappen incasseren en you're never gonna let me down. En waarom klinkt dat nou zo als het, nou, omdat het een strijd is. Omdat het een strijd is en het kost ons alles. En de enige reden waarom je het zou kunnen doen, is als je snapt dat Jezus alles heeft gegeven voor jou. Alles gegeven, hij heeft de rijkdom, hij heeft alles nagelaten voor jou. Omdat al zo lief God de wereld heeft gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. God wil niet dat er iemand is die verloren gaat. Come on, is dat een goede boodschap of is dat een goede boodschap? Als jij hier zit en je kent Jezus nog niet, God wil niet dat jij verloren gaat. Een ieder die de naam des Heren aanroept, zal gered zijn. Aanroepen is niet alleen Jezus, maar aanroepen is dat je zegt, u bent mijn Heer. Wat betekent dat? Ik doe wat u zegt. Er is ook zo'n architect, zo'n genadeleercultuurtje, die zegt, eens gered, altijd gered. Onzin, lees je Bijbel. Staat daar niet. Als je met hem verbonden blijft, Johannes 15. Anders zeg je, ja, dat is Oud Testament. Nee, dat is Nieuw Testament. Jezus zegt, ga weg van mij, gij werkers der wetteloosheid. Ik heb u nooit gekend. Dat waren mensen die wonderen en tekenen deden. Die genazen anderen. Maar gekend betekent innige en intieme omgang met God. Come on, ik heb een goede boodschap voor je. Er is een God die in de hemel, die zegt, ach, die mierenhoop hier op aarde, schop dat balletje aan de kant, we maken wel een nieuwe. Nee, hij zegt, ik geef alles wat ik heb, ik geef mijn zoon. Come on, Jezus, alsjeblieft wil je gaan. En Jezus zegt, u bent mijn vader, u bent de koning. Ik doe wat u zegt, omdat ik van u hou. En als hij daar staat voor het kruis, zegt hij, ik zie het erop, kan het niet anders. En God zegt, nee. En hij zegt, oké, dan doe ik wat u zegt. En God zegt, oké, ik zal je helpen. I'm never gonna let you. En de Heilige Geest komt en hij gaat. Yes? Maar het is oorlog, onthoud die even. En die cultuur die is anders. Vorige week sprak ik over de balk in onze ogen. Dat was één dingetje in de cultuur. Vandaag ga ik spreken over een andere dingetje in onze cultuur. Vergeving. Oordeel niet, zegt Lucas 6, vers 37. Dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zul je vergeven worden. Johannes 3, vers 17. God heeft zijn zoon niet naar deze wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen. Maar om de wereld door Jezus, simply Jesus. Nog een keer. God heeft de zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen. Maar om de wereld door hem te zodat je niet in slaap valt. Johannes 20, vers 22. Na deze woorden, zei de Heer Jezus, aan het eind van zijn bediening, blies hij over hen en hij zei, ontvang de Heilige Geest. Als jullie iemand zonde vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven. Dat oordelen, vorige week heb ik daarover gesproken, als je daar meer over wilt, ik heb toch een eigen mening, ik hoorde er van alles nakomen. Weet je, ik kan hem heel simpel vertalen. Wil je op Jezus lijken? Wil je op Jezus lijken? Hoe denk je dat Jezus denkt over jou? Hoe denk je dat Jezus denkt over de ander? Zijn jouw gedachten in overeenstemming met die gedachten? En als dat nee is, heb je huiswerk. Ik wil in alles lijken op Jezus. En ik kwam erachter, heb ik vorige week beleden, dat ik dat niet doe. Dat ik dat nog steeds niet doe. En ik heb nog steeds elke keer weer opnieuw, ik ben daar nog niet. Ik ben onderweg, ik doe mijn best. Ik heb vorige week getuigd ook dat ik ook mensen opgebeld heb afgelopen week. Om te zeggen, joh, weet je, ik moet nog iets rechtzetten met jou. Ik weet niet of jij dat gedaan hebt. Hoeft ook niet. Maar als je hier zit en je hoort iets. Als jij nu hoort, zeg je, hé, de gedachten van Jezus zijn over iedereen positief. God wil niet dat er iemand is die verloren gaat. Maar ik heb andere gedachten over iemand anders. Ik zit door een balk heen te kijken, de ander te veroordelen. Terwijl mijn balk groter is dan de splinter van de ander. Als dat zo is, ga je werk doen. Want de duivel heeft je vast. Want het oordeel waarmee je een ander oordeelt, oordeelt jou. Dus als je vrij wilt komen, laat het oordeel van de ander los. En zeg, Heer, ik wil kijken zoals u kijkt. Amen. Dat was een herhaling van vorige week, in het kort. Kan ook kort. In dit koninkrijk, waar het oorlog is, kun je niet neutraal zijn. Sommigen van ons denken dat je neutraal kunt zijn door je niet te mengen in de strijd. Niemand is neutraal. Deze strijd is niet een neutrale strijd. De duivel versluiert ons. Hij wil ons proberen zo neutraal mogelijk te laten zijn. De duivel wil graag dat wij neutraal denken. De duivel denkt, oh, het gaat nog wel, het is nog niet zo erg. Weet je, daarom zei Jezus dat zelfs als je in je gedachten overspel hebt gepleegd, heb je het al echt gedaan. Jezus wilde dat er niemand dacht dat hij enigszins neutraal nog wel goed zou zijn. Jezus wilde de wet zo duidelijk maken dat iedereen zei, ik heb alleen Jezus nodig. Omdat Jezus wist, er is één weg naar de Vader. Niet twee, niet drie. Er is één weg. God gaf zijn zoon. Als er een andere weg zou zijn geweest, is God een gruwelijke God. En zou ik niet zijn kind willen zijn. Want dan laat hij zijn zoon doodmatten, terwijl hij zegt, oh leuk, leuk. Even naar de andere zender zippen als het even pijnlijk wordt. En even terugzeppen als het weer terugkomt. Dat is niet mijn God. Mijn God wist, en dat staat ook heel duidelijk in de Bijbel, dat zonder bloedstorting is er geen vergeving mogelijk. Dat zijn geestelijke wetten. Zo wil ik het met jullie hebben over vergeven. Wij zijn een aantal keren zijn wij met gezondheid. Een aantal keren zijn wij met mensen onderweg gegaan. Hebben wij huis en haard alles opgegeven daarvoor. En zijn we besotemieterd. Hebben ze ons adviezen gegeven die ons heel veel geld hebben gekost. De eerste keer, nee de tweede keer, zo in mijn hoofd, misschien is het wel de derde keer. Maar de tweede keer die ik me nu zo herinner, kostte ons ongeveer, als ik het nu uitreken... ik denk ongeveer 160.000 euro. Gewoon. Pjoef. Omdat iemand zich niet aan zijn afspraken hield. Omdat iemand niet deed wat hij eigenlijk had moeten doen. Ik weet nog goed dat wij voorgangers wilden worden. En net voordat we voorgangers werden, alles was al klaar, alles draaide al. En toen zei een van mijn leiders, die zei bij mij in de tuin, die zegt, Feiko, ik twijfel, ik denk niet dat we het gaan doen. Ik zeg, pardon? De hele buurt wist het, mijn vrienden wisten het. We hadden al een team, we hadden al alle kanten. En nu zeg je in één keer van, gaan we niet doen? Als ik niet voorganger wilde worden, had ik hem op zijn bek getimmerd. Dat is wat mijn oude natuur zegt. Rechtvaardig jezelf. Ik had mijn baan opgezegd, ik had alles opgezegd. Doe eens normaal, man. We zijn anderhalf jaar verder. Heb je dat in anderhalf jaar niet één keer eerder over nagedacht? En nu ben je mijn leider, nu ga jij straks de handen opleggen op het podium en dan zeg je een paar weken van tevoren, nou ja, ik weet niet of je wel herderlijk genoeg bent. En ik was zo boos, jongen. Zo boos. Maar wat doe je dan met die boosheid? Ik zeg, hier, u bent de rechtvaardige rechter, hier, we mogen alles aan u geven. Hier, kom met vuur, hier, laat de bliksem in zijn kont vliegen. Dat was mijn rechtvaardige gebed. Want God is rechtvaardig en God is de grote rechter. En ik moet. Herken je dat of niet? Ja, niet zo krachtig natuurlijk als dat ik dat nu zeg. Maar het moet een beetje theatraal zijn natuurlijk. Ja, was maar waar. Dat is gewoon de naakte waarheid. Dat is gewoon wie ik ben. Ik vond het moeilijk. Ik deed niet alleen mij onrecht aan, maar ook mijn gezin. Weet je, je moet eens weten hoe na christenen kunnen zijn tegen elkaar. Je moet eens weten hoe na je eigen broer of je eigen zus in je familie kan zijn. Je moet eens weten hoe na mensen kunnen reageren op elkaar. En ergens denk ik dat we het allemaal herkennen. Ofwel, je bent de hufter. Ofwel, jij bent degene die ze zo vervelend hebben behandeld. Grote kans, beide. En daarom Daarom wil de duivel ons cultuur beïnvloeden en zeggen, nou, als je boos bent, mag je boos zijn. Als je recht hebt, haal je recht. We hebben advocaten, we hebben van alles en nog wat. Yo, ik ging voor mijn recht ging naar een wijze broer, Kees van Harten heet hij. En ik zei, Kees, dit is niet eerlijk. Nee, zegt Kees, dat is waar. Romy zag het aankomen, die liep snel naar de keuken. En ik zei, ja, maar dit en maar dat. En we gaan een rechtszaak beginnen. En ik heb iemand die wil me helpen, die is getuige geweest daarvan. En Kees zei, Feiko, zo is niet hoe de Bijbel dat leert. Want eerlijk is eerlijk, God rechtvaardig. Nee, je moet de onderste weg gaan. Ik zei, ja, maar ik ben boos. Hij zegt, als je ze niet kunt vergeven, kan God jou niet vergeven. Ik zei, wat? Ik doe niks fout, hoe moet ik hem dan vergeven? Hij zegt, het Bijbelse principe is dat je moet vergeven. Ja, maar dat is een proces. Leugen. Is geen proces. Vergeven is geen proces. Vergeven is het begin van een proces. Ik heb het niet over dat je emoties genezen zijn. Ik heb het niet over dat je pijn weg is. Ik heb het over vergeving is de eerste sleutel voor het begin. Daarom komt de Heer Jezus en neemt hij als eerste je zonden weg, zodat je bent vergeven. Daarom zegt hij tegen die zieke, ik vergeef je je zonden. God wil dat wij van onze zonden afkomen. God wil dat wij vergeven zijn, zodat we het koninkrijk binnen kunnen komen. De duivel wil dat niet, dus hij heeft onze cultuur beïnvloed. Zelfs in de kerk, in pastoraat, praten we met elkaar. Zeggen, maar er is een weg naar vergeving toe, er is een weg naartoe. Tuurlijk is er een weg naartoe. En niemand slaat je met een hamer op je hoofd en zegt, als je niet vergeeft, donder je maar op hier. Dat is niemand. Want soms heeft de pijn je vast, soms heeft de duivel je vast. Maar dat betekent niet dat het principe van God veranderd is. Het principe van God, het woord van God is niet veranderd. En als God zegt tegen jou, vergeef. Je zit op de eerste rij, dan ben je vaak slachtoffer. Als God zegt tegen jou, vergeef, dan is dat niet dat hij je wil pesten. Maar dan is dat omdat hij je wil helpen. Omdat namelijk als je niet vergeeft, maar even kijken of ik een beetje in mijn ding doe. Als je niet vergeeft, zit je vast. Ik heb dit ding nu ongeveer een half uur, denk ik, om. Dat is knap lastig. Ik ben blij dat ik hem niet zo om heb, want dan ben ik behoorlijk gebonden. Maar als je niet vergeeft, zit je vast. Je bent gevangen. En God zegt, ik wil je de sleutels geven. Ik wil dat je vrijkomt. Ik wil dat je vrijkomt van het onrecht wat jou aangedaan is. Maar ik wil ook dat je vrijkomt van het onrecht wat jij anderen hebt aangedaan. Daarom is de sleutel, vergeef en schenk vergeving. Het zijn twee dingen. En het is beter voor je dat je vergeeft. De wereldse normen over vergeving is dat je een proces ingaat, dat je de ander aansprakelijk stelt. De wereldse vorm is, ach, die kennen we met z'n allen, maar de Bijbelse norm is, geef je zonde, geef je pijn, geef je ellende aan Jezus. Beleid elkander uw zonden, en dat zijn ook ongerechtigheden, dat zijn ook dingen die je aangedaan zijn. Vergeef die dingen door ze aan God te geven, en hij zal je daarvan losmaken. Ja, maar wat gebeurt er dan met de ander? Dat is toch niet jouw pakje aan? God komt wel klaar met die ander. Zullen we lezen samen Johannes 20? Wat is er nodig om te kunnen vergeven? Na deze woorden blies hij over hen en hij zei, ontvang de Heilige Geest. Wat betekent dat, Heilige Geest?
De Heilige Geest, dat is toch de Heilige Geest?
Ja, wat betekent dat dan, Heilige Geest? Dat betekent de afgezonderde geest van God. Jezus nam een deel van de adem van God, de levensadem van God, en dat zette hij apart en dat blies hij over zijn kinderen, over zijn volgelingen, over zijn discipelen. Dat doen we ook over jou. Bekeer je, laat je dopen en je zult de Heilige Geest ontvangen. Hoe gebeurt dat? Leggen we je handen op en we spreken dat uit. We blazen soms wel over je, letterlijk. En dan komt de geest van binnen. En als de geest van binnen komt, dan zeg je, ontvang de Heilige Geest. Dus de geest van Jezus, simply Jesus. Wat is dan de geest van Jezus? Kijk naar hoe Jezus in de Bijbel staat, dan zie je de geest van Jezus. Kijk hoe Jezus denkt over andere mensen. Denk net zo, dan denk je vanuit de Heilige Geest. Wat moet ik doen dan? Wat is de opdracht die Jezus aan ons gaf? De Message-vertaling zegt ergens heel mooi: take your ordinary daily life. Gewoon je alledaagse leven leven in aanbidding voor God. Dat is wat hij van ons vraagt. En daar waar we mensen zien die het moeilijk hebben, doe iets wat in je vermogen ligt. Niet wat je niet kunt, maar wat in je vermogen ligt. En anders trek je er één of twee bij, want het lichaam is groter. Doe iets. Sta op tegen onrecht. Ja, ik ben niet rijk. Doe daar iets aan. Ligt niet aan God. We zijn bezig met een boek. Lees het. Ja, ik ga geen boek lezen over geld. Is dit een prosperity kerk? Allerlei sluiers die de boze wil doen. Laat je niet voor de gek houden. Waarom kiezen wij een boek uit waar we als gemeente door willen? Waarom instrueren wij onze teamleiders of onze connectleiders? Waarom stoppen we daar avonden in? Ja, dan krijgen we meer geld binnen. Ja, tuurlijk. De tienden lopen voor de groeien vanzelf als het jullie goed gaat. Tiende? Ja, staat gewoon in je Bijbel. Ik snap dat niet. Nou, lees je Bijbel maar, leg het zo uit. 2 minuten werk. Ja, dat is oud-testamentisch en nieuw-testamentisch. Voortestamentisch. Wat wil je er nou mee zeggen? Ga je nou strijden? Dingen in je binnenste, alles wat strijd oplevert, daar is een strijd. Dat heet niet voor niks strijd. Kap dat af. Ga doen zoals Jezus deed. Ze wilden Jezus ook overtuigen dat tiende oud-testamentisch was. Jezus zei, ja, natuurlijk, het is veel belangrijker om dat te doen, maar je moet het een doen en het ander niet nalaten. Wij zoeken overal excuses voor. Excuses om niet te vergeven, excuses om maar te kunnen oordelen, excuses om... Ja, maar je moet toch ook oordelen, luister de preek vorige week maar. En nu ook om te vergeven. Wij zoeken excuses. Maar als de geest van Jezus in ons komt, zoeken wij redenen, zoeken wij wegen. En zeggen, Heer, ik wil graag vergeven. Heer, ik wil graag vergeven. Hoe moet ik dat doen? Dan zul je Jezus horen zeggen, dan moet je gewoon vergeven. Jij hebt de sleutels. Oh, is het zo makkelijk, Feiko? Ja, dat stuk is heel makkelijk. Wat daarna komt, is lastiger. Lees maar met me mee. Matteüs 18, vers 21 tot en met 35. Ja, want hoe vaak moet je dan iemand wel niet vergeven? Nou, dat zei Petrus ook al. Zei, Heer, dit is wel een beetje anders dan dat ik geleerd heb in de wetten. U zegt dat wel een beetje anders. Als mijn broer of zus tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik hem dan wel niet vergeven? Hij zegt eigenlijk, weet u wel wat voor zus ik heb? Weet u wel welke gemeente ik zit? Weet u wel welke voorganger ik heb? Hoe vaak moet ik die man wel niet vergeven? Hoe vaak moet ik mijn vrouw, mijn kind, mijn hoe vaak? Hier, hoe vaak? Help. 7 maal? En Jezus antwoordde, niet 7 maal zeg ik je, maar tot 70 maal 7 maal. Daarom is het met het koninkrijk der hemelen als met een koning die rekenschap wilde vragen van zijn dienaren. Jezus gebruikt de vraag, een alledaagse vraag, die we allemaal kennen. Hoe vaak doet je man of je vrouw of je vriend of je vriendin of iemand niet iets fout tegen jou? Dat je zegt, jongen, had hij toch nu aan een miek, jongen. Potverdikkie, 30 jaar getrouwd, je weet toch nu al een keer dat? Doe eens normaal! Dat is mijn natuurlijke reactie. En Jezus zegt, vergeef haar, liefde bedekt tal van zonde. Doet precies het tegenovergestelde. Zegent wie u vervloeken. Nou, ik vervloek mij nooit. Soms wel eens wat ik doe, maar dat is weer wat anders. Dat is een grapje, doet ze ook niet. Doe het tegenovergestelde. Doe goed aan je vijanden en dan stapel je vurige kolen op hun hoofd. Ja, toch. Heb uw vijanden lief? Ja, toch. Ze geloven in een iets andere manier van avondmaal doen. Dat is meer dan mijn vijanden. Ze hebben een iets wat afwijkende leer over de opname. Ja, dat zijn niet mijn vijanden, dat is de antichrist. We gaan kerkscheuringen aan, we zetten ons af tegen anderen. Kap daarmee. Dat is wat de boze doet en daarmee bindt hij ons. En we zitten vast aan zijn leugens en niet meer verbonden aan elkaar. Vergeef elkaar. En je vijanden doe je goed, die zegen je. En dan gebeurt het tegenovergestelde van wat je verwacht. En misschien maak jij het niet mee, maar je doet het ook niet omdat daarom. Je doet het gewoon omdat Jezus het zegt, omdat God het zegt. Omdat God zegt, ik doe jou ook goed, ondanks dat jij verkeerde dingen doet. Het karakter van God is vergeven. Het karakter van God is dat hij recht zet wat jij om hebt gegooid. Zullen wij kerk zijn? Zullen wij de koninkrijk der hemelen zijn? Zullen wij de mentaliteit die in het koninkrijk is ook hier gaan oefenen met elkaar? Oh jee. Ik sla even een stukje over. Nee, ze gaat het wel doen. Daarom is het met het koninkrijk, en Jezus gebruikt deze situatie om het koninkrijk te leren. Het is als een koning die rekenschap wilde vragen van zijn dienaren. Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die 10.000 talent schuldig was. Als je zegt, wat is dat? Gigantisch veel, kom je never nooit niet overheen. Omdat hij niet kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat verkocht moest worden. Zodat de schuld kon worden ingelost. Toen was slavernij nog heel gewoon. Nu ook, alleen dat zien we niet meer. Maar het is ongeveer dat je 50 euro krijgt voor je gezin als leefgeld of zo. Terwijl de deurwaarders aan de deur blijven komen. Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en hij smeekte: heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen. Zijn heer kreeg medelijden en hij schold hem vrij en schold hem de geleende som kwijt. Er staat: zijn heer kreeg medelijden. Er staat splachitsomai. Dat is Grieks. Zijn ziel werd gescheurd, werd compassion. Hij kreeg compassion. Echt het diepste wat je kunt verzinnen. En hij schold hem de geleende som kwijt. Toen deze dienaar naar buiten ging, dit is belangrijk om te zien trouwens, die compassion heeft God over jou en over mij. Daarom gaf hij zijn zoon. God, zijn hart scheurde van liefde voor jou en voor mij. En daarom dacht hij, ik wil ze redden. Uit liefde. Al zo lief heeft God jou. Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van de andere dienaren aan die hem 100 denari schuldig was. Klein beetje. En hij nam hem in een wurggreep en beet hem toe: betaal me alles wat je schuldig bent. Toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte: heb geduld met mij, ik zal je betalen. Maar hij wilde daar niet van weten. Integendeel, hij liet hem gevangen zetten totdat hij de hele schuld zou hebben afbetaald. Toen de andere dienaren begrepen wat er gebeurd was, waren ze zeer ontdaan en ze gingen naar hun heer om hem alles te vertellen. Daarop liet zijn heer hem bij zich roepen en zei tegen hem: je bent een slechte dienaar, heel die schuld heb ik jou kwijtgescholden, omdat je mij erom smeekte. Dan had jij toch zeker ook medelijden moeten hebben met die andere dienaar. Zoals ik je medelijden met jou had gehad. En zijn heer was zo kwaad dat hij hem in de handen van de gerechtsbeulen gaf, totdat hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. Zo zal mijn hemelse vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft. De Heere Jezus koppelt jouw redding aan de manier hoe jij anderen vergeeft. Is niet een zoetsappig dingetje. Wat iemand hier op aarde jou ook maar aangedaan heeft, is niet te vergelijken met de zonde die wij hebben gedaan, waardoor Jezus naar het kruis moest. En God zegt: maar ik vergeef jullie dat. De Heer Jezus zei aan het kruis: Vader, vergeef ze, en ze weten niet wat ze doen. En het koninkrijk, Jezus zegt: ik zal je uitleggen hoe het koninkrijk eruit ziet. Mijn vader, de koning der koningen, de heer der heerscharen, heeft het zo gemaakt dat als jullie een ander vergeven, dat jouw zonden vergeven worden zoals je de ander vergeeft. Ah, Feiko, dat is een beetje... Oké, ander voorbeeldje. Heer Jezus, leer ons bidden. Matthäus 6, vers 9. De discipelen vragen: leer ons bidden. Ik haal er even één vers uit vanwege de tijd. Vergeef ons onze schulden, vers 12. Zoals, onderstreept, vet, highlight. Zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. Weet je wel eens het Onze Vader? Heb je het door dat je vraagt: Heer, vergeef mij zoals ik de ander vergeef? Dat vette mormel van op de hoek. Die hufte die mij besodemieterd heeft. Ah, Feiko, dit zijn woorden, moet je die op een podium zetten? Hey, come on, dit zijn rauwe gevoelens. Dit zijn eerlijke dagelijkse dingen. De Heer Jezus weet jouw gedachten. Ga nou niet zeggen, dat mag de voorganger niet zeggen. Nee, dat mag jij ook niet denken. Weet je, deze gedachten hebben wij allemaal. En de Heer Jezus zegt: Vader, vergeef mij zoals ik de ander vergeven heb. Dat is jouw gebed. God wil jouw gebed verhoren. Zeg, hoe kan het dan dat ik me aangeklaagd voel? Hoe kan het dan dat ik soms nog gevangen zit? Dat is wat die architect van de cultuur... Want wij zijn nog niet in dat koninkrijk. En daarom zijn we gebonden. Zitten wij vast aan de ander. Je hebt van die mooie patas, hè? Kom eens. Heb je haar schoenen gezien? Ja. Mooi, hè? Draai ze om. Ja, kijk er helemaal aan. Dat is wel zo aardig. Moet je even naar voren kijken. Nee. Moet je niet de handen zo doen. Dat is lastig. Geen goede agent. En nou ben je aan mij verbonden. Dat betekent... Waar ik ga, ga jij. En nou heb ik jou van alles aangedaan. Maar jij wilt van mij jouw recht halen. Dat betekent, waar ik heen ga, ga jij ook heen. Terwijl jij wilt gewoon worshipen, jij wilt gewoon meedoen. Maar dat gaat niet, want je zit nog vast aan mij. Dat betekent, de schuld die ik had, die ik jou eigenlijk zou moeten betalen, die jij wilt ontvangen van mij... betekent dat ik je gewoon meesleep waar ik ook maar heen wil. Dag Annemiek. Ik bedoel, ze moeten alleen zingen. Jullie dachten alweer heel wat anders. Bah. Slechte gedachten hebben jullie er. Snap je wat ik aan het doen ben? Maar de Heer Jezus zegt tegen ons, en ik moet afronden vanwege de tijd... Maar de Heer Jezus zegt tegen mij, of die zegt eigenlijk tegen jou, dat je mij moet vergeven. Want dat is beter voor jou. Want zolang als je mij niet vergeeft, neem ik je mee waar ik maar wil. De Bijbel zegt, ik geef je over aan de gerechtsdienaren. Als je de Bijbel goed bestudeert hier, dan staat hier dat je overgeleverd wordt aan de demonen. Dat is wat wij voelen. Daarom deze hele preek is om ons te helpen. En de Heer Jezus zegt tegen ons, maar ik heb je de sleutels gegeven. Ik heb je de sleutels gegeven. Het volgende. Dus tot jullie die naar mij luisteren zeggen, ik heb je vijanden lief. Wees goed voor wie ze haten. Doe de volgende maar. Ik heb geen tijd meer, dus we moeten een paar over zijn. Wees eengezind, wees niet hoogmoedig. Maar zet u zelf aan tot bescheidenheid. Gloeiende kolen. Nou, doe de volgende maar. Ik verzeker jullie, alles wat je op aarde bindend verklaren zult, zal ook in de hemel gebonden zijn. Weet je wat er is, wat er gebeurt als je iemand vergeeft? Rogier! We zeggen soms, God, maar we bedoelen Jezus. Kom even op het podium. Wat wij nodig hebben, is dat wij als lichaam elkaar helpen om elkaar te vergeven. En de Heer Jezus, hij is een vrouwelijke variant nu. En de Heer Jezus, die zegt, ik geef jullie de sleutels. En wat je op aarde bindt, zal gebonden zijn. Yay, ik ben vrij. Wat wij op aarde bindend verklaren, wat twee of drie op aarde bindend verklaren, zal gebonden zijn in de hemel. En wat wij losmaken, zal los zijn in de hemel. Het is de bedoeling dat wij elkaar loslaten, zodat we verbonden zijn aan Jezus. Jij hebt me pijn gedaan. Ik vergeef je en ik verbind je aan Jezus. Zodat ik verder kan gaan met mijn leven. Zodat jij verder kunt gaan met jouw leven. Bevrijd. Ja, na. Bevrijding. Weet je, ik zou het liefst nu gaan juichen met je. Ik zou je jubelen. Ik zou je willen meenemen. Misschien gaan zij dat doen. Maar ik zou je mee willen nemen in een gebed. En als je dit principe nog niet snapt. Ga er eens. Luister hem eens terug. Het staat gewoon op internet. God wil jou helpen. Je weet niet wat mij is overkomen. Nee, maar dat houdt je nog steeds vast. En ik weet dat er een vrijheid is die omhoog gaat. Zullen we samen bidden? Zullen we gaan staan? Lieve Vader God, Heer. U hebt uw Zoon gegeven uit liefde. Dank u wel. Heer, we willen allemaal graag die vergeving ontvangen, toch? Zullen we het samen doen? Zullen we eens gewoon spontaan zeggen, we gaan ons laten leiden in een gebed. En ik zal je zeggen, voor het geval als je nog te weinig geloof hebt, ik wil alleen maar samen voor Jezus komen. En samen zeggen, Heer, ik wil bevrijd worden, ik wil vrij zijn. En dan ga je amen zeggen als je daar mee eens bent. Dan zeg je, ik durf het nog niet zo goed, dan doe je even gewoon niks. Dus ik bid je voor. Vader in de hemel. God, schepper van hemel en aarde. In de naam van Jezus roep ik u aan. En de vergeving die ik heb ontvangen van u, wil ik ook anderen vergeven. En wil ik ook zelf mijn vergeving, meer van die vergeving ontvangen. Daar waar ik versluierd ben door de pijn, door het onrecht van anderen, neem die versluiering weg. En laat mij zien dat u mij de sleutels hebt gegeven. Om te kunnen leven zoals u bedoeld heeft. In Jezus' naam. Amen. Oké. Ik ga nu een zegen uitspreken. En daarna neemt Annemiek jullie nog mee in een lied. Heere God. U zegt in uw woord dat de priesters uw naam op het volk leggen. En dat u hen dan zegent. Genadige God. Ik leg de naam genade op dit volk. In de naam van Jezus. Die zijn leven gaf. Zodat wij die genade mochten ontvangen. En ik leg leven op het volk. Leven vanuit de Heilige Geest. Zodat we u zullen zien. En het leven zullen ontdekken. En de vrijheid daarin. Wees zo gezegend. In Jezus' naam. En het volk zegt. Amen.